Ik wil graag het gedeelte lezen waar onze broeder over zal spreken deze avond. En dat is uit Zacharia 8. Zacharia 8 vanaf vers 9. Zo zegt de Heere der Heerscharen: laten uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de Heere der Heerscharen de tempel gegrondvest werd, om te worden gebouwd. Want voor die tijd was er voor geen mens iets te verdienen, en het vee leverde niets op, ook was de gaande en de komende man niet veilig voor de vijand. Ja, ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu ben ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw. En ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en het huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Vrees niet, laten uw handen sterk zijn. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, zoals ik mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen mij vertoornden, zegt de Heere der Heerscharen, en het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vreest niet. Dit moet gij doen. Spreekt waarheid onder elkander. Oefen eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten. Beraamt in uw hart elkanders onheil niet. En hebt geen valse eed lief, want dit alles haat ik, luidt het woord des Heren. Ook kwam het woord van de Heere der Heerscharen tot mij, zo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Zo zegt de Heere der Heerscharen, wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen, laten wij toch heen gaan om de gunst des Heren af te smeken en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja, vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen, wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Mag ik nu het woord geven aan broeder Ezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. Heerlijk om weer in uw midden te zijn, een Bijbelopenavond. Heerlijk op een Bijbelopenavond. Fijn om zo'n avond te spreken. Heeft iedereen zijn Bijbel open? Ik hoop dat u niet alleen vanavond uw Bijbel open hebt, maar dat u inderdaad thuis ook de Bijbel open hebt, dat u uit een open Bijbel mag leven. Het Bijbelgedeelte dat we vandaag voor ons hebben, kunnen we als volgt indelen. In vers 9 tot 15 vinden we een oproep om moedig te zijn, om niet te vrezen, om te volharden. In vers 16 tot 19 hebben we een oproep tot waarheid en vrede, het ware vaste. In vers 20 tot 23, de heidense erkenning van Israël en de God van Israël. Heidense erkenning van Israël en de God van Israël. Nu hebben wij de laatste keer in Zacharia hoofdstuk 8 vers 1 tot 8 een aantal geweldige hoopvolle belofte gelezen van nationaal en geestelijk herstel en zegen voor de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. De geweldige belofte hebben, zoals alle profetische woorden, een praktische consequenties. Het is opmerkelijk, broeders en zusters, dat elke aankondiging van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament vooraf wordt gegaan of direct gevolgd wordt door een oproep tot levensheiliging. Zonder uitzondering. Lees het Nieuwe Testament er maar op na en zie dat de profetische aankondiging van de wederkomst zonder uitzondering gekoppeld is aan een oproep om met de zonde te breken en om ernst te maken met de navolging van onze Heere Jezus Christus. Dus elke profetische boodschap heeft praktische implicaties, heeft een praktische les voor het leven van alle dag. En zo worden ook de profetische beloften uit Zacharia 8 vers 1 tot 8 nu gevolgd door een oproep tot daadwerkelijk praktische geloofsgehoorzaamheid. Deze beloften zijn niet alleen bedoeld om het volk te vertroosten en te bemoedigen, maar ook als motivatie en aanmoediging tot geloofsgehoorzaamheid aan het woord en de wil van God. Nu, ons Bijbelgedeelte begint met een oproep om moed te houden. Ik heb deze Bijbelstudie voorbereid vanuit de Herziene Statenvertaling. En dan lezen we daar in vers 9, Zacharia 8 vers 9, zo zegt de Heere van de legermachten: grijp moed, u die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten, die er waren op de dag waarop het huis van de Heere van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen. Grijp moed. En u heeft de Statenvertaling voor u en daar leest u: laat uw handen sterk zijn. En dat is precies wat er letterlijk staat. Ook in vers 13 lezen we dat. Wees niet bevreesd. Grijp moed. En ook vers 15. Wees niet bevreesd. Een oproep die de Heer met grote regelmaat doet. Waarmee hij zijn volk en ook zijn dienstknechten wil bemoedigen. Iets wat hij hen bij herhaling op het hart gebonden heeft. Een van de bekendste gedeelten daarvan zou ik graag met u lezen. Hou uw vinger bij Zacharia 8 en bladert u even met mij terug naar Jozua 1. Jozua 1 vers 6. Waar we zo'nzelfde oproep lezen om moed te houden. Mozes, de grote leider van het volk van Israël, is gestorven. Het was hem vanwege zijn ongehoorzaamheid aan Gods woord niet toegestaan om het volk het beloofde land binnen te leiden. Die taak en verantwoordelijkheid rust nu op Jozua. Deze Jozua 1, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daar heb je hem. Jozua. Deze immense zware taak rust nu dus op de schouders van Jozua. En we kunnen ons voorstellen dat bij alles wat er gebeurd was, hem de moed ontbreekt. Maar dan komt de Heere hem tegemoet. En de Heere bemoedigt hem. Lees maar mee en let daarbij op de relatie tussen moed en gehoorzaamheid aan het woord van God. Dus we gaan dit gedeelte nu lezen. Let u op de relatie tussen moed en gehoorzaamheid aan het woord van God. Jozua 1 vers 6. Wees sterk. Wees moedig. Want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mij dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit wetboek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet. Wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar gij gaat. Ik zou dat ook tegen u willen zeggen. Wees sterk en moedig in de navolging van onze Verlosser, Heiland en Koning, Jezus Christus. En die moed ontleen je aan de eenvoudige, kinderlijke geloofsgehoorzaamheid aan het woord van de levende God. Deze geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God maakt van het bangste grijze muisje een moedige dienaar van de levende God. Zacharia's tijdgenoot en collega-profeet Haggai, die inmiddels in de tekst is overleden, had met soortgelijke woorden het volk en Gods dienaren bemoedigd en hen opgeroepen om te volharden in het werk van de Heere. We weten de tempelbouw. U hoeft het niet op te zoeken, maar hij zei het volgende in Haggai 2 vers 5. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, die grote verbondsgod van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is met u. Wees sterk, wees moedig, wat het ook is in uw leven op dit moment. Wat het ook is, is er een ziekte, is er lichamelijke zwakheid, is er een conflict in het gezin of de familie, is er een conflict in de kerk, wat het ook is. Wees sterk en moedig. Leef naar het woord van de Heere. De Heere, die grote verbondsgod, is ook met u. Grijp moed. U die in deze dagen, en dan zegt de profeet in Zacharia 8 vers 9, deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten. Nou, bedoeld zijn de woorden die zij gehoord hebben uit de mond van Haggai en Zacharia. Denk aan de zegenrijke belofte uit de eerste 8 versen van dit hoofdstuk, waarin de profeet zegt, de Heere is met u. De Heere is met u. Haggai en Zacharia zijn de twee profeten die aanwezig waren op de dag dat het huis van de Heere van de legermachten gegrondvest werd, om de tempel te herbouwen. Grondvesten, funderen en herbouwen. Nu is het interessant dat er gesproken wordt over grondvesten en het herbouwen van de tempel. Zoals u weet, vanuit onze studie van deze brief, is dat niet zonder slag of stoot gegaan. Reeds in de 7e maand na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap hadden zij onder leiding van Zerubabel en de hoge priester Jozua het altaar van het huis van de Heere herbouwd en de offerdienst in ere hersteld. In het tweede jaar na hun terugkeer, in de tweede maand, hadden zij onder groot enthousiasme het fundament van de tempel voltooid. U kunt dat voor uzelf in Ezra 3 nalezen. Maar daarna was de animo snel afgenomen. En dat kwam enerzijds door de tegenwerking van de Samaritanen, die met het ene na het andere bezwaarschrift de herbouw van de tempel saboteerden. Anderzijds waren er ook vijanden onder het volk, die het volk en de lust om de bouw te bouwen aan de tempel van de Heere bemoeilijkte. Maar uiteindelijk waren het niet deze externe machten waardoor het werk aan de tempel stil kwam te liggen, maar was het hun eigen hang naar gemak en comfort. Hun eigen egoïsme was daar debet aan. Ze werkten op de duur liever aan hun eigen doortimmerde huizen dan aan het huis van de Heere, onder het vroom klinkende excuus dat het nog niet de tijd was om het huis van de Heere te herbouwen. Met dat gevolg dat de bouw aan de tempel 13 jaar lang stil ligt en de fundering van de tempel overwoekerd wordt met onkruid. Een intrieste aanblik. Maar dan, In het tweede jaar van koning Darius komt het woord van de Heere tot Haggai en Zacharia, die beide met vlammende woorden het volk vermanen en oproepen om het werk weer ter hand te nemen, om een nieuw begin te maken aan het werk, aan het huis van de Heere. In Ezra lezen we, ik citeer, de profeet Haggai, de profeet Zacharia, de zoon van Ido, profeteerde onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren, in de naam van de God van Israël profeteerde zij tegen hen. Toen stonden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozua, op, en begonnen het huis van God, die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten, die hen ondersteunden, waren bij hen. En dan zegt de Bijbel in Haggai 1, toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heer hun God, naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heer hun God gezonden had, en het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heer, krachtens de boodschap van de Heer tot het volk, ik ben met u, spreekt de Heer. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God, te doen. Wauw. Als de Heere mannen doet opstaan vol van de Heilige Geest, en een bijzonder werk van zijn geest geeft, dan krijgt het volk lust om te bouwen aan het huis van de Heere. Mogen God in deze tijd geven dat zijn geest soeverein en vrijmachtig zal bewegen door het huis van de Heere in deze tegenwoordige tijd, de kerk, de gemeente van de Heere Jezus Christus. Opdat de lauwheid die er binnen vele kerken heerst zal verdwijnen, en het volk van de Heere met een nieuwe ijver en een nieuw vuur bezield zal worden, om te werken aan het geestelijke huis, de gemeente van de Heere Jezus Christus. En vanaf hetzelfde moment dat zij hun hart erop gezet hadden om de Heere in deze zaak te gehoorzamen, begon er een nieuwe periode in de geschiedenis van het uit ballingschap teruggekeerde overblijfsel van Israël. Vanaf deze dag zal ik u zegenen, had de Heere hen gezegd. In Haggai 2 vers 19. Dat was voor die tijd wel anders. Toen ze allemaal met hun eigen zaken bezig waren en zich niet werkelijk om het huis van de Heere bekommerden, was er geen zegen. Lees u maar mee. Zacharia hoofdstuk 8 vers 10. Zacharia 8 vers 10. Voor die dagen, dat wil zeggen, voor de dagen dat zij zich door de profeten lieten gezeggen, was er immers geen loon voor de mensen. Was er geen loon voor het vee, dat wil zeggen, er was zo weinig, er was zo schrale opbrengst van het land, dat de lonen niet uitbetaald konden worden, de beesten niet gevoed konden worden. Men werkte zich zo gezegd een slag in het rond, maar het leverde weinig tot niets op. Dat is ook precies wat Haggai zegt. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar u wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Maar dat niet alleen. Wat zegt Zacharia 8 vers 10b? Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede vanwege de tegenstander. Want ik zette alle mensen tegen elkaar op, met andere woorden, er heerste grote onveiligheid op de wegen van Israël. Niemand was zijn leven zeker. Niemand wist of hij heelhuids thuis zou komen. En daarbij, en dat is misschien nog wel het ergste van alles, heerste er grote achterdocht en wantrouwen onder elkaar. Vijandschap van buitenaf, vijandschap van binnenuit. En het is precies zoals de Bijbel zegt tot de wet en tot de profeten. Voor wie niet hoort naar dit woord, is er geen dageraad. Voordat ze naar de profeten luisterden, was er geen noemenswaardige vrucht aan de bomen, geen noemenswaardige opbrengst van het land, geen melk, geen honing, geen vrede in de stad van de vrede, Jeruzalem. Maar ze hebben zich nu bekeerd. Ze zijn de weg van de geloofsgehoorzaamheid opgegaan. Ze verheugen zich nu in de dienst aan de Heere. En opnieuw is daar zegen, leest u maar mee, vers 11. Maar nu zij gehoorzaam zijn geworden, maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heere van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Met andere woorden, de Heere zal rijkelijk in al hun noden naar zijn rijkdom voorzien. Het zaad, de wijnstok, het land zullen hun volle opbrengst geven. En de Heere zal de dauw van de hemel geven. Broeders en zusters, is dat ook niet wat onze Heere Jezus Christus zegt in de bergrede, in Matthäus 6, vers 33, zoek eerst mijn koninkrijk, Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Dat is het principe. Heb God lief boven alles, en dit zal u bovendien geschonken worden, alles wat je nodig hebt. Het laatste gedeelte van vers 12 zegt, ik zal het overblijfsel van dit volk, dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Niemand die dit alles van hen zou kunnen roven. De Heere geeft het als erfelijk bezit. Al deze zegeningen, vruchtbaarheid, vrede, verbetering van woon, leven en werkomstandigheden, was het gevolg van hun hernieuwde ijver om het huis van de Heere te bouwen en zijn woord te gehoorzamen. Maar hoe geweldig dit ook allemaal ons in de oren klinkt. Weet u, het is slechts een voorschot op de zegeningen die de Heere in de toekomst voor Israël in petto heeft, ten tijde van het nationaal herstel en de wedergeboorte van het volk Israël. Denk aan wat de Heere heeft gezegd in de eerste 8 verzen. Vers 13 is daar een mooie samenvatting van. Leest u maar mee, vers 13. Het zal gebeuren, Zacharia 8, 13, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal ik u verlossen. U zult een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed, laat uw handen sterk zijn. Het zal gebeuren. De profeet voorzegt hier, 500 jaar voor Christus, de toekomst van Israël. Een nabije toekomst van vloek, een verre toekomst van zegen. Er wordt hier gesproken over het huis van Juda en het huis van Israël. Het tweestammenrijk, het tienstammenrijk. Het noordelijke en het zuidelijke rijk. En het is mooi om te zien dat zowel het huis van Juda als het huis van Israël, met andere woorden het hele volk, de 12 stammen, dat voor de ballingschap 400 jaar lang verdeeld is geweest in 2 koninkrijken, nu, na de terugkeer uit Babel, als eenheid delen in een gezamenlijke toekomst. Eerst zullen zij het uitschot van de wereld worden, daarna zullen zij een zegen voor de wereld worden. Eerst een vloek, dan een zegen. Zowel het huis van Juda als het huis van Israël hebben een gezamenlijke toekomst. Zij zijn tijdens de Lo-Ami-periode, dat is de tijd dat de Heere zijn aangezicht van Israël heeft afgekeerd, een vloek. Middels de profeet Jeremia zegt de Heere, ik citeer, luistert u aandachtig, is een belangrijke tekst. Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde, dat zegt hij over zijn geliefde volk, de beminde om de vader wil, zijn oogappel, zijn geliefde. Dat zegt de Heer, ik zal hen, Israël, voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen. Hoe slecht het kan aflopen, tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waarin ik hem zal verdrijven, zegt de Heere. Datgene wat de Heere hier door de profeet Jeremia heeft aangekondigd, is letterlijk in vervulling gegaan en gaat door tot op de dag van vandaag. Tot een smaad, tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot. Er zijn in onze Nederlandse taal allerlei woorden en uitdrukkingen die verwijzen naar Joden. En opvallend is het dat daarbij veel van deze woorden een negatieve klank hebben. Laat me u een paar voorbeelden geven. Dat was een Jodenstreek. Een bedriegelijke streek is dat. Een Jodenfooi. Een onbeduidend bedrag waarmee je iemand afscheept. Een Jodentoer. Moeilijk, lastig werk. Een Sjaggejood. Dat is iemand die bedriegelijke handel drijft. Een Spekjood. Dat is iemand die niet zuiver leeft. Een Jodenbed. In Amsterdam wordt dat nog wel eens gezegd. Een slonzige vrouw. Twee Joden weten wat een bril kost. Met andere woorden, we hoeven elkaar niet wijs te maken. Met alle zonden van Israël beladen worden. Voor alles de schuld krijgen. Het is precies zoals de Heere gezegd heeft. Tot een vloek in alle plaatsen waarin ik hen zal verdrijven. Israël wordt vandaag de dag openlijk een kankergezwel genoemd in het Midden-Oosten. Overal waar ze kwamen en komen, worden ze als last beschouwd en vloek. En na verloop van tijd, en we zien dat in de geschiedenis, na verloop van tijd werden ze vals beschuldigd en verdreven. Hoe lang is de Tweede Wereldoorlog helemaal achter ons? En het antisemitisme en de jodenhaat is weer volop in ons midden, in ons landje en wereldwijd aanwezig. Het is precies zoals de Heere voorzegd heeft. De Joden hebben hoe dan ook altijd overal de schuld van. Maar zoals uit deze woorden blijkt, heeft de Heere dat voorzegd. Ze zijn letterlijk in vervulling gegaan en gaan door tot op de dag van vandaag. Zacharia 8 vers 13 zegt, zoals u, huis van Juda, huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent. Zo zal ik u verlossen en u zult een zegen worden. Wees niet bevreesd. Grijp moed. De Heere zal hen verlossen. Niet alleen uit hun ballingschap, maar van hun eigen zonde. Niet alleen van hun vijanden, maar vanwege het kwaad in hun eigen hart. Israël, je zal een zegen worden. Let op, er staat niet, ik zal u zegenen. Natuurlijk, dat zal de Heere ook doen. Maar dat staat er niet. Nee, er staat, u huis van Juda, u huis van Israël, zult een zegen worden. Een zegen voor anderen wel te verstaan. Dat is ook wat de Heer aan Abraham had beloofd. Herinner u, u zult tot een zegen worden, Abraham, een wereldwijde zegen. Ja, vanaf de roeping van Abraham heeft de Heer zich ten doel gesteld om Israël tot kanaal en instrument te maken van een zegen voor alle volken van deze wereld. Middels de profeet Ezechiël zegt de Heer, ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel een zegen geven. En ik zal regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. Jesaja zegt, op die dag zal Israël een zegen zijn in het midden van de aarde. Nu, in een bepaalde zin mogen we zeggen dat dit reeds in vervulling is gegaan. Verhoudingsgewijs zijn de meeste wetenschappelijke ontdekkingen gedaan door de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. De lijst van Joodse uitvinders en wetenschappers vanaf de middeleeuwen tot heden is indrukwekkend. Ruimtevaart, telegrafie, radio, luchtvaart, geneeskunde houden alle verband met Joodse namen. 30% van de Nobelprijzen gaat naar Joden. Bijna 1 op de 3 Nobelprijzen gaat naar een lichamelijke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob. Met amper 15 miljoen zijn de Joden goed voor 0,2% van de wereldbevolking. En toch slepen ze het merendeel van deze prijzen binnen. 30% van alle prijzen die sinds 1901 uitgereikt werden. Weet u, dat is te veel om toeval te zijn. Maar liefst 49 Joodse wetenschappers hebben de Nobelprijs voor de vrede, voor de geneeskunde gewonnen. Vanaf het begin tot heden. En daarbij zijn niet de Joden meegerekend die een Joodse moeder hebben. Anders zou dat aantal nog hoger liggen. Of alleen meegerekend die een Joodse moeder hebben. Ik herhaal, reeds nu is Israël een zegen voor deze wereld. En ook in geestelijk opzicht is Israël een buitengewone zegen voor Israël. Want uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Uit hen waren de apostelen, de evangelisten. Uit hen komt voort elk van de schrijvers van het heilig woord van God, wat u op dit moment voor u hebt. Door hen is het evangelie tot ons gekomen. Maar hoe geweldig deze wetenschappelijke en geestelijke zegen ook is, er komt een tijd, namelijk wanneer heel Israël behouden zal zijn, en hun harten in vuur en vlam zullen staan voor de Messias, dat zij het kanaal zal worden waardoor de Messiaanse zegeningen over de hele wereld verspreid zullen worden. Ja, in Abraham en in zijn zaad, waar ook de Christus toe behoort, zullen alle volken op de aarde gezegend worden. En het is door Gods trouw en onveranderlijkheid dat we zeker mogen weten dat de Heere zijn woord zal houden en dit profetisch woord in vervulling zal laten gaan. Vers 14. Want zo zegt de Heere van de legermachten: zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen toen uw vader mij zeer toornig maakte, zegt de Heere van de legermachten, en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. Nu het overblijfsel uit de Babylonische ballingschap, tot wie Zacharia spreekt, wist uit eigen ervaring dat de Heere God woord houdt. Al zijn waarschuwingen en aankondigingen aan het adres van de vaderen is hij nagekomen. Ja, de Heere heeft woord gehouden. Nummer 23 zegt: God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij spreken zou, zou hij zeggen en niet doen, spreken en niet volbrengen. Hij doet wat hij gezegd heeft, zowel de zegen als de vloek. En daarom mogen ze nu weten dat het voornemen van de Heere om hen goed te doen zeker in vervulling zal gaan. Ze zullen in dat vertrouwen niet beschaamd uitkomen, integendeel, ze zullen bevestigd worden. Zoals ook de profeet Jeremia zegt, want zo zegt de Heere: zoals ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal ik ook al het goede over hen brengen dat ik over hen uitspreek. Vers 15, Zacharia 8, vers 15. Zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van de Juda. Wees niet bevreesd. Nou, tot zover de oproep om moed te houden, om niet op te geven, om het bijltje er niet bij neer te gooien, om de handdoek niet in de ring te gooien. Hou nog even vol, want uw verlossing is nabij. Ik wil dat ook tegen u zeggen. Bent u moe? Bent u teleurgesteld? Bent u gewond geraakt in de kerk? Bent u verwond door broeders en zusters? Is er pijn in uw hart wat dit betreft? Hou nog even vol. Hou nog even vol. De Heere Jezus Christus staat op de drempel van de hemel. Wij horen zijn voetstappen in de verte reeds komen. Hou nog even vol en richt uw oog op hem. En richt uw leven in naar het woord van God. Nou, het is belangrijk te bedenken dat alleen een bekeerd en een gehoorzaam Israël hieraan deel krijgt. En daarom nu de oproep om te breken met alle leugen en alle ongerechtigheid. De tweede dus nu een oproep tot waarheid en vrede. Met andere woorden, het ware vaste. Het ware vaste, vers 16. Dit zijn de dingen die u doen moet. Spreek waarheid tegen elkaar. Oordeel naar waarheid in uw poorten, met een oordeel dat de vrede dient. Vers 17, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. En heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat ik haat, spreekt de Heere. Spreek waarheid tegen elkaar. Weet u, in heel hoofdstuk 8 ligt er een grote nadruk op waarheid, heiligheid, vrede, gerechtigheid. Opvallend. Opvallend. Als u even met mij die verwijzingen naloopt. In vers 3 lezen we. Vers 3. Daar lezen we dat Jeruzalem de stad van de waarheid genoemd wordt. Waarom? Dat hebben we de vorige keer geleerd. Omdat de God der waarheid in haar midden is. Waarheid. Vers 8 zegt de Heere. Ik zal hun God zijn in waarheid en gerechtigheid. Dat van beide kanten. Israël zal een volk zijn dat in waarheid God dient. De God der waarheid heeft zich aan hen verbonden. Ook vers 16. Spreek waarheid. Oordeel naar waarheid. Dien de vrede. Vers 19. Heb de waarheid en de vrede lief. Nu zal zo vaak bij Zacharia zijn ook deze woorden. Een geïnspireerde herhaling van wat ook door de voorgaande profeten zo dikwijls aan het volk is voorgehouden. In Zacharia 7, vers 9 en 10 lezen we bijna een herhaling hiervan. Nu, er wordt hier gesproken over waarheid spreken, recht spreken, in de poort. Dat werd vroeger in de poort van de steden gedaan. Daar werd recht gesproken. En de Heere heeft daar instructies over gegeven, leefregels voor zijn volk. En zo zegt hij in Deuteronomium 16 vers 8. Ik zal het u voorlezen. Deuteronomium 16 vers 18. Rechters en opzieners zult gij aanstellen in al de steden die de Heer uw God in u geven zal, naar uw stammen. Dan zult gij het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Gij zult het recht niet buigen. Gij zult de persoon niet aanzien. En geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen der wijze en verdraait de woorden der onschuldigen. Gij zult alleen gerechtigheid najagen. Gerechtigheid, dat is alles wat naar het woord en de wil en het wezen van God is. Opdat gij moogt leven en het land bezitten dat de Heer uw God u geven zal. Ziet u ook opnieuw diezelfde oproep en nadruk? Waarheid. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die allerhoogste God, schepper van hemel en aarde, is de God van de waarheid. En de anti-God is de vader der leugen. En de Heere zegt, breek daarmee. Alle leugen, alle onwaarachtigheid. De zonde die in vers 17 genoemd worden, zijn in strijd met de waarheid en de vrede. Het zijn feitelijk dingen die daar genoemd worden die de Heere haat. En je zou kunnen zeggen dat het een samenvatting is van alles waar de Heere een hartgrondige afkeer van heeft. Het is zowel een schending van de eerste als van de tweede tafel van de wet. De eerste tafel beschrijft de verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heere. De tweede tafel beschrijft de verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medemens, onze naaste. En omdat de Heere deze zonde haat, broeders en zusters, behoren wij ze te haten. Wij die ons leven hebben uitgeleverd aan de Heere Jezus Christus, zijn gaan haten wat de Heere God haat. En we zijn gaan liefhebben wat de Heere God lief heeft. En daarom houden wij ons verre van de leugen. Van alles wat tot het rijk der duisternis en de vader der leugen behoort. Goed, wij komen nu tot het laatste van de vier delen waarin hoofdstuk 7 en 8 verdeeld zijn. En we krijgen eigenlijk nu een heel direct antwoord op de oorspronkelijke vraag van de afgevaardigde uit Bethel: moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Moet ik, nu de tempel bijna herbouwd is, nog rouwen over de verwoesting van de oude tempel? Moeten we dat nog wel doen? Vers 18, het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten, vers 19, het vast in de vierde, het vast in de vijfde, het vast in de zevende, het vast in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Ziet u waar de Heere op uit is? Dit geldt niet alleen voor Israël, dit geldt ook voor u. Ziet u waar de Heere op uit is? Waar is hij op uit? Wat valt u hier op? Hij is uit volkomen vreugde, volkomen blijdschap in het leven van zijn kinderen. Daar is hij op uit, dat is zijn doel. Dat jaagt hij na. Niet uw en mijn ongeluk, maar onze blijdschap. Dat onze blijdschap volkomen zij. Lees het Nieuwe Testament erop na. Het Nieuwe en Oude hebben exact dezelfde boodschap. Vreugde. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Dat dient namelijk tot blijdschap en vreugde des levens. Dat is de sleutel tot geluk in je leven. Heb de vrede. Heb de waarheid. De waarheid van Gods woord, lief Jezus, zei, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Er wordt hier gesproken over het vasten op de negende van de vierde maand. Dat was ingesteld ter nagedachtenis aan de val van Jeruzalem door Nebukadnezar. Het vasten op de vijfde maand was ter nagedachtenis aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Wordt algemeen gezien als de droevigste, de zwartste dag op de Joodse kalender. Het vast in de zevende maand was de nagedachtenis aan de moord op Gedalia, toen het volk radeloos was en velen naar Egypte vluchtte. En het vast in de tiende maand was de nagedachtenis aan de belegering van Jeruzalem. Niet de val, maar de belegering. En deze gedenkdagen, die tot op de dag van vandaag in Israël in ere worden gehouden. Nog steeds is er een verwoeste tempel. Nog steeds is er geen vrede. Maar na deze lange, donkere nacht van rouw zal er een lichte morgen aanbreken. Wanneer de Heere zelf voorgoed Jeruzalem zal binnentreden en haar tot zijn woning zal verkiezen. Dan zal er niet meer gedacht worden aan alle voorgaande ellende en moeite. Al deze dagen van vast en rouw zullen veranderd worden in dagen van vreugde, blijdschap, vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Wees u, deze geweldige toekomst moet de geadresseerde motiveren en aansporen tot levensheiliging. Tot het gaan in de voetsporen van hun Heer. En hoewel Gods verbondsbelofte aan Israël onvoorwaardelijk en onberouwelijk zijn, moeten gerechtigheid en waarheid en liefde en vrede wel de vrucht zijn van deze belofte. En het feit dat de Heere te midden van zijn volk woont en Israël gezegend heeft, dat heeft grote gevolgen voor de volken van deze wereld. En daarmee wil ik eindigen in vers 20 tot 23. Heidense erkenning van Israël en de God van Israël. Op dit moment, u weet, is er geen erkenning. Ik geloof op één na hebben alle volken van deze wereld hun ambassade uit Jeruzalem weggehaald. We hebben nog de christelijke ambassade. Ik geloof dat er nog één andere ambassade is. Ik weet niet precies welke, maar voor de rest, de volken erkennen Israël en het land Israël velen niet. Ze erkennen zeker niet Jeruzalem als eeuwige ondeelbare hoofdstad. Maar er komt een moment van heidense erkenning van Israël en de God van Israël. Lees maar mee, vers 20. Zo zegt de Heere van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen, het is alsof hier, je moet hier maar een plaatje maken, het is alsof hier een man zeg maar opstaat, die komt uit zijn huis en die gaat naar iemand toe, die zegt, zullen we naar Jeruzalem gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen? Ze gaan naar het volgende dorp, hey, ga je ook mee, ga je ook mee? Ik ga, kom, we gaan met elkaar naar Jeruzalem om het aangezicht van de Heere te zoeken. Nou, dit is exact. Vers 22, dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken, om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Op een toekomstige dag zal Israël het uitverkoren volk zijn om de kennis van de Heere van de legermachten aan de volken van deze wereld te onderwijzen. Jesaja zegt dat zo. Misschien dat u het met mij kunt opzoeken. Jesaja 2 vers 2 en 3. Jesaja 2 vers 2 en 3. Jesaja 2 vers 2 en 3. Het zal in het laatste dag geschieden. Ik lees het u uit de herziene Statenvertaling. Dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Ziet u, dat is exact hetzelfde als wat we zojuist in Zacharia 8 gelezen hebben. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. Weet u, er zijn nu uitleggers die zeggen dat deze beloften in vervulling zijn gegaan. In de eerste eeuw van de christelijke jaartelling. En inderdaad, het waren Joden die in de begintijd het evangelie verkondigde. En over de gemeente in Thessalonica lezen we, u bent voorbeelden geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe, want uit u heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Uw geloof, zo schrijft de apostel Paulus, aan de gemeente in de hoofdstad van de toenmalig bekende wereld Rome, uw geloof is in de hele wereld bekend geworden. Zie je wel, zeggen de uitleggers, het is allemaal al in vervulling gegaan. Die machtige belofte uit Zacharia 8 en die belofte uit Jesaja 2. En in een bepaalde zin hebben ze natuurlijk gelijk. Niemand kan de bijzondere verspreiding van het evangelie in de eerste 200 jaar van de christelijke jaartelling ontkennen. Verspreiding die plaatsvond door voornamelijk Joodse apostelen, Joodse evangelisten, wiens harten in vuur en vlam stonden, om met de liefde en ijver voor de Heere het evangelie uit te dragen en hun eerste bekeerlingen onder de heidenen. Daardoor heeft het evangelie zich in een rap tempo over de toenmalig bekende wereld verspreid. Toch, broeders en zusters, was dat niet de definitieve vervulling van deze profetische belofte. Immers, deze beloften staan in een context, het verband van het herstel, zowel nationaal als ook het geestelijk herstel en bekering van Israël. Heeft Israël zich al bekeerd tot de Messias? Nee, dat heeft zij helaas nog niet. Nog niet. Niet. En ook woont de Heere nog niet te midden van zijn volk. Maar wanneer de Heere zich over Jacob zal ontfermen. En Israël nog zal verkiezen. Wanneer hij alle nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob in het land van de vaderen teruggebracht zal hebben. Wanneer er na vele eeuwen geestelijke blindheid de ogen van hun harten geopend zullen worden. En Israël behouden zal worden. Dan zal in hun harten hetzelfde vuur en dezelfde ijver branden als in het hart van de apostel der heidenen, Paulus, na zijn ontmoeting met Jezus op die weg naar Damascus. Dan zal deze profetie van Zacharia in vervulling gaan. Dan zullen veel volken komen, vers 22, machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken, om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En dan zal in vervulling gaan dat men nergens kwaad zal doen of verderf zal aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol worden van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. De climax van al deze geweldige beloften lezen wij in het laatste vers, vers 23. En daarmee sluiten we dit seizoen onze studie van Zacharia af. We lezen in vers 23 van Zacharia 8. Zo zegt de Heere van de legermachten: in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen: wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Ziet u dat er gesproken wordt over 10 mannen? U begrijpt natuurlijk dat dat niet echt 10 mannen zijn. In de Bijbel is het getal 10 een onbepaald, onbegrensd aantal. En hier staat het gewoon voor een grote menigte. Een grote menigte uit alle talen en alle heidenvolken. Zij zullen vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen. Bedoeld wordt het uiteinde van de lange mantel die in het Midden-Oosten gedragen werd en door sommigen nog wel steeds gedragen wordt. En dat woord vastgrijpen duidt op een stevig en een beslist vasthouden, niet meer willen loslaten, vastbesloten om deze Joodse man die onderweg is naar Sion te volgen, met hem mee te gaan. Dat vastgrijpen is een teken waarmee men zegt: ik wil bij u horen. Ik identificeer mij met jouw volk. Ik identificeer mij met jouw God. U moet hier maar bij denken aan de woorden van Rut de Moabitische. En zo zullen de heidense bekeerlingen tot de God van Israël zeggen: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ook ik heen gaan. En waar u overnacht, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat is het beeld wat hier wordt opgeroepen. De Joodse man onderweg naar Sion. Heiden grepen de slip van zijn mantel en zeggen: uw God is mijn God. Zij erkennen Israël en de God van Israël. Wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. En dat niet alleen omdat de Joden dan in de Heere zullen geloven, maar ook omdat zij zich in die tijd zo met de Heere Jezus Christus, de Messias, geïdentificeerd zullen hebben. Dat zij voor die heidense mensen bijzondere vertegenwoordigers zijn van de God van Israël. Jesaja 44 zegt: maar nu luister, Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker, uw formeerder van de moederschoot af, die u helpt: wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jesroen, die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan waterstromen. De een zal zeggen, het zijn Joden: ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven: van de Heere. En de erenaam Israël aannemen. Ja, de heidenen zullen het Joodse volk eren als priesters en dienaars van de Heere. De een zal zeggen: ik ben van de Heere. De ander zal zich noemen Jacob. En laat er hier mannen en vrouwen in hun harten opstaan en zeggen: ik zal mij noemen kind van de levende God. Ik zal mij noemen naar mijn zaligmaker Christus. Ik ben christen. De heidenen zullen in die tijd het Joodse volk eren als priesters en dienaren van de Heere. Ik wil afsluiten, broeders en zusters, met het gezamenlijk lezen van een prachtige tekst uit Jesaja 61. En daarmee sluiten we onze Bijbelstudie af. Jesaja 61, vers 6 tot 9. Jesaja 61, vers 6. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Sorry, Jesaja 61? En u zegt dit klopt niet? Is het vers 4? U heeft gelijk, het is vers 4. Goed. U let wel op, fijn dat u erbij blijft. We gaan het lezen. Het is zo mooi. Ik lees het opnieuw. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen van generatie op generatie. Dat is er nu sinds 1948 gebeurd. Datgene wat honderden jaren, 2000 jaar geleden na 70 na Christus, plat heeft gelegen, waar vossen woonden. Wilde dieren, dat hebben ze opgebouwd. En dat is nu gedeeltelijk in vervulling gegaan. En dan staat er vers 5. Vreemden zullen klaarstaan. En uw Israël kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkers bouwen. En uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden. U Israël zult genoemd worden. Priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden en hun nakomelingen te midden van de volken, alle die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. Geloofd is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. De drie enige op zijn troon. Amen. Ontvangt u nog de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.